groot onze God is, dat maakt je wel dankbaar en blij. Misschien helpt het ook om toch af en toe verrast te zijn door het grote voorrecht dat we samen mogen zijn als gemeente. En wat het betekent om gemeente te zijn van Jezus Christus. Dat is toch een groot privilege, een groot voorrecht. Nee, ik wil proberen vanmorgen een beetje in de lijn te blijven van wat in de gemeente speelt. Hè. Verbinding staat nog steeds hier. Als gemeente is er aandacht geweest voor Israël, onze verbondenheid met Israël, maar ook met elkaar. Gemeente, we zijn met elkaar verbonden. En dat is eigenlijk veel dieper dan we ons vaak realiseren. Ik denk ook even aan wat het betekent in de praktijk. Een paar weken geleden heeft Ronnie de gemeente opgeroepen om dat ieder van zijn stoel zou komen. Weet u dat nog? We waren het ook die keer. Je mag nu blijven zitten hoor. Maar dat was de oproep om te zien wat kan ik toch betekenen in de gemeente van Jezus Christus. En ik wil nadenken vanmorgen met jullie over ons plekje in het Koninkrijk. En het koninkrijk, dus er zijn nog een paar beelden als het goed is, die zullen wel goed volgen. Het koninkrijk van God, nu zichtbaar hier, dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Dat zijn wij hier met elkaar. Wij wonen nog in Terneuzen, dat is de gemeente in Terneuzen. Maar je kunt allerlei plaatsen opnoemen en daar is de gemeente. En er is eigenlijk een geweldige uitdaging om gemeente te zijn, het lichaam van Christus. En daar wil ik iets over zeggen, over het lichaam van Christus. Een lichaam is iets heel unieks. Het is een groot wonder van God. We hoeven maar in de spiegel te kijken of af en toe iets mee te moeten maken met ons lichaam. Het is een wonder van God. En er zijn veel illustraties, of er zijn meerdere illustraties van de gemeente in de Bijbel, maar ik wil vanmorgen vooral over deze illustratie iets zeggen. Omdat het ons helpt om na te denken over ons plekje in het koninkrijk, of ons plekje in het lichaam van Christus. Het lichaam is één groot wonder, zoals ons lichaam, het menselijk lichaam, een groot wonder is. Want als je zou nagaan wat er allemaal mis kan gaan in een lichaam, met je gezondheid, dan durf je bijna niet meer op te staan 's morgens, want het kan van alles misgaan. Maar het is zo'n wonderlijk iets wat God heeft gemaakt. En het is complex, het lichaam. In het Bijbelgedeelte wat ik straks ga lezen uit 1 Korinthe 12, daar is sprake over de voet en de hand, het oog en de oor. Dat zijn allemaal uiterlijke dingen. Maar ik heb eens me proberen te verdiepen in het lichaam. Er zijn allerlei stelsels in ons lichaam, onze bloedvaten, zenuwstelsel. Het is ongelooflijk wat er allemaal in ons lichaam is, hoe complex dat is. En God heeft het lichaam van Christus gemaakt van ons allemaal. Wij zijn onderdelen van het lichaam van Christus. En het grote doel van het lichaam is, we mogen weer verder gaan. Het grote doel is dat lichaam een eenheid is en dat Jezus Christus zelf zichtbaar wordt door dat lichaam. Dat is een enorme uitdaging voor ons. Hè? Dat Jezus Christus zichtbaar wordt door ons lichaam als gemeente en dat betekent ook door ons zijn. God wil door de gemeente Jezus Christus laten zien. En wat is het dan belangrijk dat het lichaam gezond is. Zelf ondervind ik dat nu ook de laatste tijd, vorig jaar en dit jaar ook. Ik kwam nooit in het ziekenhuis dan alleen maar om anderen te bezoeken. En nu heb ik een aantal keer zelf in het ziekenhuis gelegen. En dan merk je wat het betekent als er iets misgaat in dat hele mooie, in het prachtige lichaam. Als dat niet meer functioneert, dan word je beperkt. Dan kun je niet meer doen wat je zou willen. Je kan minder dingen doen. Wat is het een voorrecht dan als je een gezond lichaam hebt? Dus de vraag is, hoe gezond zijn wij? Als gemeente. En hoe kunnen wij functioneren als lichaam van Christus? Een gezond lichaam is heel veel waard. Nou, ik ga met jullie lezen in 1 Korinthe 12, vanaf vers 12. Ik ga een gedeelte lezen, maar ik wil vanmorgen wel op één tekst alle aandacht schenken. Dus 1 Korinthe 12, en dat is een heel bekend gedeelte, denk ik toch? Vanaf vers 12. En er staat dit, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Dat is vooral voor een ieder die hier zit vanmorgen. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Dat is toch mooi, dat de Bijbel dat leert, dat we daar deel van mogen uitmaken. En als we dit hele gedeelte zouden bestuderen, wat ik niet ga doen, maar dan ziet u dat het God zelf is die dat lichaam samenstelt. Als u hier bent in deze gemeente van Lokeren, dan denkt u natuurlijk, ja, waarom ben ik hier nu eigenlijk? Wel, ik heb hier voor gekozen. Dat leek me een goede gemeente, daarom ben ik nu hier. Dan hebt u maar voor een klein deel gelijk. Want als ik de Bijbel goed lees, dan zie ik dat God heeft het lichaam samengesteld. Nu, iemand kan zeggen, ja, maar dat slaat natuurlijk op de universele gemeente van Jezus Christus wereldwijd. Daar heeft God mij wel in geplaatst. Ook. Maar het is nooit te scheiden, de universele gemeente of de plaatselijke gemeente. Je zou kunnen zeggen, ja, als ik nou deze gemeente zou samengesteld hebben, dan zou ik toch een paar andere mensen hier neergezet hebben. Er zijn een paar vervelende mensen hier, of niet? Die zou ik er niet ingezet hebben, die zou ik liever ergens anders hebben geplaatst. Nee, God heeft ons hier geplaatst in deze gemeente. Voor u allen geldt dat. Nu, Paulus die mocht eigenlijk een geweldig geheim ontsluiten door te spreken over de gemeente. Het was onbekend dat God eenmaal gelovigen zou samenbrengen, zodanig allerlei soorten van gelovigen, allerlei karakters en van allerlei nationaliteiten. Het is altijd mooi als er in één plaatselijke gemeente ook allerlei kleuren van mensen zijn. Dat maakt me altijd wel blij, want zo hoort het eigenlijk. God stelt die gemeente samen en dat was iets wat helemaal nieuw was. En als je in de Efezebrief leest, dan zie je dat Paulus spreekt over het geheim. Hij mag een geheim bekendmaken. Dat is het geheim van de gemeente. Nou, dat is een enorme uitdaging om zo gemeente te zijn. Maar er is nog iets heel speciaals. En dat staat ook in de Efezebrief. En dat heeft te maken met die vraag, wat is nu mijn plek? Wat is nu mijn plek in het koninkrijk? Wat is nu mijn plek in de gemeente? De volgende mag wel komen. Waar is mijn plek? Wat is mijn plek? Heel bijzonder is dat het was bij God bekend. En wanneer was dat bij God bekend? En daarvoor moet je naar de Efezebrief, maar ik ga het niet lezen nu, maar de teksten staan hier, staan op de beamer voor een klein stukje. In Efeze 1 vers 4, daar ontdek je iets wat nog meer onbegrijpelijk is dan alles wat je kan zeggen over de gemeente. Want in Efeze 1 vers 4, daar staat dat God heeft u en mij uitgekozen van voor de grondlegging der wereld. Nou, ik moet u erkennen, ik kan het niet goed uitleggen, want ik snap er helemaal niks van. Dat voordat de schepping daar was, dus voordat Adam en Eva daar waren, voor die eerste scheppingsdag al, heeft God u en mij uitgekozen. Dat is een heel moeilijk theologisch onderwerp ook, maar dat staat er eenvoudig in Efeze 1 vers 4. Is dat niet wonderlijk? Dat betekent dat God ons en ieder persoonlijk ook al zag voor de schepping, voordat Adam en Eva er waren, zag God u en mij al. Wie kan zich dat echt helemaal voorstellen? Hoe logisch is dat? Dat is onbegrijpelijk, hè? Dat is onze God. We hebben net gezongen van hoe groot die God is. Hoe groot onze God is. Nou, dat laat iets zien van zijn grootheid. Dat laat ook iets zien van de genade van God. Dat hij ons heeft uitverkoren. Wij zeggen, als het over ons geloof gaat, dan zeggen we misschien met een datum erbij. Toen heb ik Jezus aangenomen. En het is heerlijk als je dat kan zeggen. Maar het is heel jammer als je dat niet kan zeggen. Maar als je de Bijbel goed leest en ontdekt hoe God daarin staat, dan zie je dat God heeft mij eigenlijk uitgekozen. En God heeft in mij gewerkt, zodat ik Jezus kon aannemen. Wonderlijk, hè? Je weet misschien wel dat theologen hebben daar in vele eeuwen over gestreden. Hoe zit dat nu met die uitverkiezing en zo? Ja, als je dat in een menselijk logisch systeem wil gaan zetten, dan loop je natuurlijk helemaal vast. Maar dit is wat de Bijbel zegt, Efeze 1 vers 4. En trouwens nog iets moois, als je dan een paar teksten verder gaat, Efeze 2 vers 10. Daar staat dat God voor ieder van ons iets heeft voorbereid. Iets wat wij mogen doen. Heeft hij, dus wanneer, ook al voor de grondlegging der wereld, heeft hij iets voorbereid wat u mag doen. Dus als we nu hier zitten, stel dat het helemaal nieuw is voor je, maar dat is het niet zo natuurlijk, dan ga je nu afvragen, ja maar God, wat betekent dat nu voor mij? Voor de grondlegging der wereld, dus voordat alles er was, had u al zicht op mij? En hebt u ook al iets voorbereid van iets wat ik mag doen? Ik mag iets doen voor God. Heeft God mij nodig? God kan als het nodig is de stenen laten spreken om het evangelie te brengen. Maar ik mag iets doen. En hij heeft dat voorbereid. Maar dat biedt ook een geweldig perspectief voor ons leven. Want dat betekent dat ik hier niet zomaar alleen maar zit om mijn stoel te vullen. Nee, ik mag nadenken van, Heere God, u hebt iets ook voor mij voorbereid. Ik mag iets gaan doen in uw koninkrijk. En daarom deze morgen ons plekje in het koninkrijk. Ons plekje in die gemeente van Jezus Christus. Het is zo wonderlijk dat God deze dingen in zijn woord heeft gezet. Dus christen zijn is niet deel hebben aan een bepaalde cultuur of aan een bepaalde groep. Er zijn allerlei groepen van mensen in onze maatschappij. Wij waren gisteren bij een van onze kleinzoons en die moest gaan voetballen. Dus we waren gisteren, hebben hem opgehaald en hem mee naar de voetbal gegaan. En dan zit je daar in een hele groep van mensen die allemaal voetbal-minded zijn. Hè? De voetbalwereld. En allemaal mensen die enthousiast over voetbal zijn. En het was heel leuk om onze kleinzoon te zien. Ze hebben wel verloren, maar goed, het was toch wel plezant om te zien. Maar dan besef je even van, ja, nu zit ik even in een voetbalwereld. Hè? Maar dan moet je toch ook christen zijn, of niet? Maar zo heb je allerlei subgroepen in onze maatschappij. En ook de evangelische gemeente is in zekere zin een subgroep. Maar een hele bijzondere, want we zijn door God uitgekozen. En dat is een deel van ons leven. En in die groep, deze groep, de gemeente, mogen wij ook gaan functioneren. Mogen we iets gaan doen, mogen we onze plek innemen. Maar nooit alleen maar om besloten in het kringetje te blijven, maar om uiteindelijk Jezus te laten zien. Zoals in de subgroep van de voetbal mensen laten zien dat ze enthousiast zijn voor de voetbal. Zo hebben wij ook een boodschap in deze maatschappij, mogen we iets laten zien. Nu, ieder christen is uniek. Mag naar de volgende gaan, de volgende dia. En dan kom ik bij die ene tekst die ik wil benadrukken vanmorgen. Dat is echt een wonderlijke tekst. Ja, dat is uit 1 Korinthe 12 vers 18. Daar staat, God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wilde. Dus God heeft nu eenmaal aan alle lichaamsdelen, ieder lid van het lichaam, heeft God een plaats gegeven. Zoals hij dat wilde. Kunnen we ons dat voorstellen? Maar dat is een kostbare wetenschap. Want dat betekent dat wij allemaal, zoals we hier zitten, en dat weten we natuurlijk ook wel, we zijn allemaal uniek. Niet alleen maar uniek als mens, want we zijn allemaal een uniek mens, maar we zijn ook een uniek christen. Dus God heeft, toen wij tot geloof kwamen, heeft hij ons als het ware opgepakt en heeft hij ons een plaats gegeven. Ergens een plekje gegeven in een gemeente. En ik ga pas echt functioneren als ik dat plekje heb gevonden. En als ik ga functioneren, dan ga ik ook heel blij daarmee zijn. Dat gaat mij een stukje vreugde schenken. Ik heb ook even een vergelijking gemaakt, dus geen Bijbelse vergelijking hoor, met een puzzelstukje, met een grote puzzel. En die hand, die stelt dan eigenlijk de hand van God voor. En deze tekst zegt eigenlijk dit, dat God heeft ons opgepakt en ons een plek gegeven in het grote plan van God. Ik was pas met onze jongste kleindochter. En die is 2,5, was ik aan het spelen. Dat mag je als opa doen, hè? Mag je spelen met je kleindochter. En we waren een puzzel aan het maken. En die puzzel was eigenlijk een beetje moeilijk voor haar. Dus ik heb die puzzel gemaakt. Maar één stukje heb ik opengelaten. En dan mocht zij erin doen. En dat ging prima. Maar verder ging het nog niet. Dat stukje, dat paste er precies in. Dat was maar één plek om, dus ik kon het niet verkeerd doen. Eén stukje. En in dat geweldige, dat grootste plan van God, voor heel de kerkgeschiedenis, daar past u maar in één plekje. En daar zet God u in dat plekje. Is dat niet een hele wonderlijke gedachte? Ben je daarvan bewust? Want we zoeken vaak naar, wat kan ik doen in de gemeente van de Heer Jezus? Wat mag ik doen? Welke gaven heb ik gekregen? Hoe kan ik ook tot zegen zijn voor anderen. We kunnen ons allerlei vragen stellen. En God wil ons dat plekje geven. Maar dat betekent eigenlijk dat ieder van ons die hier nu zit, als u de Heer Jezus kent, dan bent u eigenlijk één gedachte van God. Er is maar één plekje in heel zijn gemeente, in heel het lichaam van Christus, voor u en voor mij. En dat bent u. U bent uniek. Ik ben uniek. Dit is zo'n geweldige uitdaging. Als je ziet wat God hier zegt. God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen, ieder lid van het lichaam, hun eigen plaats gegeven. In onze gemeente Terneuzen hebben we vorig jaar een heel lastig jaar gehad. En waren een aantal mensen ontevreden, zijn mensen weggegaan. En dan denk je, wat gebeurt er nu eigenlijk? Zijn we als gemeente misschien niet goed bezig? Dat kan ook. Waarom zijn mensen ontevreden? Krijgen ze hun zin niet misschien? Of vinden ze dat het anders moet? En waarom gaan ze weg? En uiteindelijk blijkt dat een aantal van die mensen die weggaan, die zijn een tijdje later nog weg. En ze komen niet ergens anders. Ze vinden niet zo gemakkelijk een plek meer. Je kan zeker wel eens als gemeente en als gemeentelid ontevreden zijn over de gemeente. Is er hier wel eens iemand ontevreden over de gemeente? Of je bent... Ja, nee. Ja, je mag ook wel eens ontevreden zijn, hoor. Zeker. Maar dat is nooit een reden om weg te lopen. Maar dat is een reden om te spreken, zeggen hoe je het ziet. En natuurlijk, dan hebben we ook natuurlijk een situatie dat we het allemaal wel verschillend zien. Dat geeft ook niet. Maar God leidt dat, want God heeft ons... Al die verschillende karakters, al die verschillende persoonlijkheden, de verschillende mensen, bij elkaar in die ene gemeente gezet. En daar mag ik ontdekken, daar mag u ontdekken, wat is nu mijn plekje in die gemeente, in het lichaam van Christus. Nu, iedere gelovige, het volgende plaatje mag, iedere gelovige is één gedachte van God. Dat is de uitdaging die ik vanmorgen wel bij jullie wil laten liggen natuurlijk. Ben je ermee bezig? Hoe kom je er eigenlijk achter? Zou je eigenlijk wel durven vragen aan God, Heere God, wat wilt u nu eigenlijk met mijn leven? Zou je dat durven vragen aan God? Sommige mensen worden eigenlijk gelijk bang, ja. Dat durf ik niet te vragen, want nu heb ik een mooi leventje, ik heb een goede job. En ik heb een leuke vrouw of een leuke man of een paar fijne kinderen. Ik ga toch nu niet vragen wat God van mij wil. Zo gek ben ik toch niet. Stel dat God zegt, ja, ga maar naar Luxemburg. Of dat is nog valt dan meestal dichtbij. Of ga maar naar Afrika. Zou je dat aandurven? Om gewoon God te vragen, wat vraagt u nou eigenlijk van mij? Ik moest denken aan heel veel jaren geleden, heel veel jaren terug. Toen waren we zelf ook bezig. En we hadden ook een beginnend gezinnetje. Eén zoon, babytje nog. En God maakte ons duidelijk, na een periode van toch 2 jaar bidden en vasten, nadenken, uitzoeken. Want je krijgt niet zomaar een briefje uit de hemel. Maar dat we weg moesten gaan uit de plaats waar we woonden. Dat we naar Brussel moesten gaan, Bijbelinstituut. Maar dat was nog wel wat. We moesten ons werk opzeggen. Dus ons inkomen. We hadden geen zekerheid. En achteraf hebben we eigenlijk ons gerealiseerd dat we toen... We hadden wel wat geld. We konden zeker een aantal maanden leven in Brussel. Zeker 3-4 maanden, 5-6 maanden misschien, maar we zijn uiteindelijk 3 jaar geweest. En God heeft ons bevestigd. Nu, ik moet voorzichtig zijn, want ik wil jullie niet aanmoedigen om zomaar weg te trekken. Maar wel durf de vraag te stellen aan God. Heere God, wat is nou mijn plekje in uw koninkrijk? En voor de meesten is dat gewoon binnen hun eigen plaatselijke gemeente. Maar In hoeverre sta je open om hem echt te durven vragen, hem ook te vertrouwen dat God u en mij gaat gebruiken op een, wat voor manier dan ook. Er zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden in de Bijbel. Als je denkt aan bijzondere mensen, Mozes. Ik heb me afgevraagd, wat zouden de ouders van Mozes nu eigenlijk gedacht hebben? Toen ze hun zoontje Mozes hadden en het was een heel mooi kind, staat in de Bijbel. En ze hebben hem goed verborgen in een klein bootje voor hem gemaakt en het op de Nijl gezet en hun zoontje heeft overleefd. Wat zouden die ouders eigenlijk gedacht hebben? Ze hadden ongetwijfeld gedacht, nou, onze zoon is zo bijzonder. Er gaat van alles gebeuren. En er gebeurde ook van alles. Hè? Hij werd opgenomen uiteindelijk in het paleis van de farao. Dat was waarschijnlijk niet in de verwachtingen van de ouders van Mozes. En ze dachten, amai, wat gaat er nu gebeuren? Hij is weg. En ze mochten nog een paar jaar voor hem zorgen, de moeder, maar daarna was hij weg. En Mozes die werd groot, werd volwassen, hij werd een jonge man. En hij besefte wel zijn afkomst. U kent het verhaal waarschijnlijk wel, of zeker wel. En hij dacht op een gegeven moment, nu ga ik voor mijn volk opkomen. En hij sloeg een Egyptenaar dood. En toen besefte hij dat hij toch wel een foutje maakte. En hij moest weg en vluchten. En hij ging er maar de woestijn in. En hij was daar 40 jaar. 40 jaar. Ik weet niet of de ouders van Mozes dat overleefd hebben eigenlijk. Misschien niet, maar misschien waren ze teleurgesteld. Zeiden, maar Heer God, wat is dat nu toch? U hebt ons zoontje zo bijzonder gered. En kijk, hij zit er ergens ver weg in de woestijn. We zien hem nooit meer. Hij kon niet meer thuis komen. Hij kon niet meer even op bezoek komen. En misschien hebben ze hem nooit meer gezien. Of Jozef. Jozef met zijn mooie dromen. Prachtige dromen had hij. En hij was enthousiast, want hij dacht, die dromen zijn echt van God. En hij vertelde het heel enthousiast aan zijn broers, aan zijn familie, maar die waren niet zo enthousiast. Ze dachten, wat denkt hij wel, Jozef? Laat hij maar eens gewoon doen. Denkt hij dat hij de baas gaat spelen over ons ooit? Dat zal niet zo zijn. En ze wilden hem eerst vermoorden, maar goed, de oudste broer was toch, had er een beetje medelijden. Laat hem stoppen met een put en verkopen hem wel. En daar gingen de dromen van Jozef. Wanneer werd hij uiteindelijk koning? Dat was 22 jaar later. Hoeveel geduld zouden wij hebben? Dus hoe wonderlijk werkt God? Maar God werkt wonderlijk als we ons openstellen voor God. We zeggen, nou Heere God, ik geloof dat u uw plan hebt met mijn leven. Uw bedoeling hebt met mijn leven. Zegt u het maar. Maar dat is best een hele geloofsstap. Nu, ik noem voorbeelden van Mozes en Jozef. Dat zijn allemaal heel speciale mensen. Maar er zijn ook heel veel gewone mensen. Als je Romeinen 16 leest, dat is een van die saaie hoofdstukken. Hè? Ken je dat? Zijn er ook saaie hoofdstukken in de Bijbel? Of niet? Nou, het valt wel mee, Romeinen 16. Maar er staan allemaal namen in. Namen van gewone mensen. Gewone mensen die belangrijk waren voor Paulus, omdat ze Paulus hebben meegeholpen. Omdat ze Paulus hebben geassisteerd. Allemaal hele gewone mensen. Daar zou je misschien al onze namen ook bij kunnen zetten. Maar Romeinen 16, al onze namen. Want wat is het geweldig als je toch een plekje mag vinden in het Koninkrijk van God. Nu, eigenlijk is dat ons gewone christen zijn. Als wij ontdekken, maar ik moet dat weten. Eerst moet ik dat weten. Dat God ook mij, u en mij, dat geldt voor ieder van ons. Dat God ons heeft opgepakt toen wij tot geloof kwamen. En ons ergens neergezet heeft. En daar mag ik lid zijn van het lichaam van Christus. Daar mag ik functioneren. Je hoeft niet gelijk te denken aan allerlei grote, bijzondere dingen. Maar het dienen van God, dat kan op zoveel terreinen en op zoveel vlakken. Ik mag mij afvragen, Heere God, hoe en waar kan ik u nu dienen? Wat zijn mijn gaven? Hoe mag ik u volgen? Christen zijn is, Misschien de volgende, dat is de laatste dan. De tekst ga ik niet lezen, want anders kost het allemaal te veel tijd. Maar Romeinen 12, vers 1 en 2 zegt dat het onze normale godsdienst is. Het is normaal voor ons, en dat geldt voor ieder van ons, om gewoon te zeggen, Heere God, hier ben ik. Om mezelf beschikbaar te stellen, te geven. Offeren noemt de Bijbel dat. Jezelf beschikbaar stellen. En te zeggen, Heere God, ik wil u wel dienen. Maakt u het maar duidelijk. Nu, in iedere gemeente heb je, dus nu spreek ik niet over de gemeente van Lokeren, maar in iedere gemeente heb je mensen die verlangen om God te dienen. En die gaan op zoek. En ze vinden mogelijkheden om God te dienen. En daar zijn ze blij mee. Dat geeft vreugde. Het is ook wel eens lastig, maar het geeft heel veel vreugde. En ze mogen actief zijn. Er zijn mensen die tot geloof zijn gekomen en geestelijk gaan groeien. En die gaan op zoek naar hun plekje in het lichaam. En ze willen ontdekken waar passen zij als puzzelstukje in de puzzel. Er zijn ook mensen die aarzelen. Die zeggen, ja, dat is allemaal te hoog gegrepen voor mij. Ik ben maar een hele gewone christen. Niks bijzonders. Ja, even oppassen. Je bent wel bijzonder, je bent uniek. En God heeft je een plekje gegeven. Dus aarzel niet. En ga op zoek. Er zijn ook mensen in de gemeente, en ik spreek zeker niet over Lokeren, maar dat zie ik wel in andere gemeentes, die zullen er nooit over nadenken. En ze denken, niet voor mij, dat is voor anderen. Ik zit hier goed, ik zit hier, iedere zondag zit ik hier op mijn stoel. Prima, meer niet. En ze sluiten zich af. En ze komen nooit tot een plooi. Dat is heel triest. Zulke mensen zijn er ook. Nu, het is eigenlijk zo eenvoudig. Je mag vragen aan God. Je mag gewoon de vraag stellen aan God. Heere God, wat is mijn plek? Mijn eigen plek. Zo noemt de Bijbel het. Mijn eigen plek in de gemeente. Weet je, dat maakt ons leven heel erg waardevol als ik dat ontdek. En dan ben ik bezig met Jezus te volgen. Christen zijn is Jezus volgen, dat is discipelschap. Als ik dat zeg, dan geloven we dat allemaal, discipelschap. Maar een doordenkertje. Sta je stil, dan ben je niet meer aan het volgen. Als je stilstaat, dan ben je niet meer aan het volgen, dan sta je stil. Denk er maar over na. Sta je stil of volg je Jezus en ben je op zoek naar jouw eigen plekje in de gemeente, in zijn koninkrijk, in het lichaam. En het is zo geweldig als het lichaam gezond is. Dus nogmaals, ik kan het helemaal vanuit mijn ervaring nu zeggen. Ik ben blij dat ik weer van alles kan doen, maar gaan, dat is nog beperkt. En als ik doorzet, dan is het heel pijnlijk, hè, want er is iets niet goed in mijn lichaam. En dan ben ik heel dankbaar dat ik gewoon allerlei andere dingen toch wel kan doen. Maar wat is het heerlijk als een lichaam gezond is. Als een gemeente gezond is, dan wordt Jezus Christus gezien in de omgeving waar dat lichaam zich bevindt. Ook hier in Lokeren, of ook in Terneuzen, of waar dan ook, waar we wonen. Volg je Jezus? Heb je je plekje gevonden? Of sta je stil? Durf het aan om God te vragen? En wees niet bang. Denk niet, wel, als ik het echt ga vragen aan God, dan zijn er misschien allerlei vervelende dingen die ik moet gaan doen. Nee, zoals thuis. Dan moet ik misschien de afwas gaan doen of zo. Nee, helemaal niet. U mag mooie dingen gaan doen waar u blij mee bent. Die vreugde geven. Het is best wel eens zwaar als je verantwoordelijkheid opneemt, maar het geeft je heel veel vreugde. Je wordt een blij christen als je jouw plekje vindt in het lichaam van Christus. Zo'n moment bidden dat God ons dat geeft. Heere God, wat is het bijzonder dat u een lichaam gemaakt hebt, ook van ons, ook hier ter plaatse, in iedere plaatselijke gemeente, ook hier in Lokeren. Dat we onze plek mogen innemen, dat we u mogen dienen en dat het ook veel vreugde geeft, dat we kunnen functioneren en dat we met elkaar een gezond lichaam mogen zijn. Dat laat zien wie Jezus is. Heere, geef aan ieder van ons dat verlangen om onze eigen wil los te laten en te zoeken naar uw plannen en uw wil. Wat u hebt voorbereid voor ons leven, geef dat dan aan ieder van ons. In de naam van Jezus.